was enigszins verrast toen ik mijn vriend Joseph Bosé daar zag en ik keerde me om en nam wat tijd om hem de hand te schudden. Laten we nu het woord van God opslaan in Hebreeën, het eerste hoofdstuk. Ik wil een gedeelte lezen, namelijk het eerste, tweede en derde vers, om een tekst uit te nemen voor deze avond. God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, die, alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Laten we nu onze hoofden buigen voor gebed. En terwijl we nu in zijn goddelijke tegenwoordigheid zijn, mocht u een verzoek hebben dat u aan hem bekend zou willen maken, zou u dan even uw hand willen opsteken, dat het uw verzoek is dat God zal... Onze hemelse Vader, wij komen nu voor uw troon door het geloof in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. En ons is deze verzekering gegeven dat als wij iets in zijn naam vragen, het zal worden gegeven. En gij kent onze verlangens en onze noden. En gij hebt beloofd dat u in alles wat wij nodig hebben zult voorzien. Dus Vader, wij willen bidden zoals u ons hebt geleerd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Mogen onze verzoeken vanavond in overeenstemming zijn met uw verlangen om ze te geven. En sta ons deze voorrechten toe. Zalf het woord, Heere, en al de sprekers en de toehoorders, en mogen de Heilige Geest binnenkomen en vanavond onder ons de uitvoerder zijn van het woord. Want we vragen het in zijn naam. Amen. U kunt gaan zitten. Naar ik heb begrepen is morgenochtend het ontbijt van de volle evangeliezakenlieden. Gewoonlijk heb ik het voorrecht als zij een afdeling hebben op hun ontbijt te spreken. Tot op deze tijd is dat de enige organisatie, het is geen organisatie, maar de enige groep waartoe ik behoor en dat is de christelijke zakenlieden. En ik spreek nu internationaal voor hen. Nu, we vertrouwen erop dat deze vergadering vanavond niet te vergeefs zal zijn. Ik ben vermoeid naar u toegekomen, een oververmoeide keel, en ben een beetje verkouden geworden door... Ik kom uit Tucson vandaan, waar het echt goed en droog is, en kom hier waar het echt goed en vochtig is, dus dat is nogal een verschil. En als u slechts allemaal al het water dat u hier hebt onze kant zou opsturen, zouden we dat waarderen, maar dat kunt u natuurlijk niet. Maar ik kan u vertellen dat daar een gelijkenis in zit. Al onze dingen in Arizona, onze bomen, zitten vol stekels. Alles heeft een stekel. Dat komt doordat het droog is. Als nu diezelfde struik hier zou groeien, zou het een mooi fijn blad zijn. Kijk, het krijgt geen water. Daarom wordt het een stekel. En wanneer de gemeente zonder het water des levens komt, wordt ze ook droog en stekelig. En ze steekt en prikt naar alles. Maar waar de wateren des levens vloeien, gaan de blaadjes open en worden ze teder, zacht en liefelijk. Heilig en aangenaam voor God. Dus mogen de Heere God ons vanavond bewateren, zodat we geen stekels zullen zijn, maar dat we fijne bladeren zullen zijn, zodat de weggedreven mensen onder de boom in onze schaduw mogen zitten en rust vinden voor hun ziel. Nu wil ik, zo de Heere wil, vanavond een tekst nemen, en ik trek deze microfoon zo dichtbij als ik kan, omdat ik stemtekort kom. En ik wil, vanuit wat we hier hebben gelezen in Hebreeën 1 vers 1, ik wil daar een tekst uitnemen van God die zich identificeert door zijn karakteristieken. Mag ik dat nog eens herhalen, omdat ik weet dat de akoestiek hier slecht is. God identificeert zich door zijn karakteristieken. Nu, bijna alles wordt geïdentificeerd door zijn karakteristieken. En ik heb hier een paar schriftplaatsen die ik zou willen en notities die ik zou willen aanhalen. Nu, een karakteristiek van iets identificeert wat het is. Nu, zoals in de gehele natuur, worden bloemen dikwijls geïdentificeerd door hun karakteristieken. Als ze veel op elkaar lijken, de ene en de andere soort, zullen de karakteristieken van die bloem identificeren welke bloem het is. En dikwijls bij wilde dieren. En ik ben een jager. En je moet de karakteristieken van het dier kennen waarop je jaagt, want anders kun je soms beslist misleid worden. Bijvoorbeeld, zoals bij het steenschaap, ver weg in Brits-Columbia. Ik was de afgelopen herfst net ten zuiden van de Yukon en enkele broeders die hier nu zijn waren toen bij mij en we waren aan het jagen. Nu, als je het verschil niet weet, als je het spoor van een schaap of een hert volgt, dan zou je het verschil niet kunnen zien tenzij je een scherpzinnig jager bent, want ze maken hetzelfde soort spoor, ze springen als ze wegrennen. En wanneer je er één op een afstand ziet staan met zijn kop verborgen, wel, dan zou je het verschil nauwelijks zien. Maar het gedeelte van de romp heeft ongeveer dezelfde afmeting. Het is wit, net als bij het hert. Het zou heel moeilijk zijn het te zeggen. Maar zijn horens identificeren zijn karakteristiek door die horens. Het schaap heeft een hoorn die rondbuigt en een hert heeft puntige geweitakken. En nog iets, een hert zal niet zo hoog gaan om voedsel te zoeken. En evenzo met de geit, als hij loopt, er is een kenmerk bij een geit en een schaap. Je zou het verschil tussen hen moeten weten als je daarboven bent, want ze leven beide hoog in de bergen. Je moet het verschil weten, maar als je erop let, een geit loopt stoterig, terwijl een schaap zijn poten zo neerzet als hij loopt. Het is het kenmerk op welke manier hij zijn spoor maakt. Je herkent het wild waarop je jaagt door de karakteristieken van wat hij doet en hoe hij zich gedraagt en wat hij eet en dergelijke. Het identificeert zich door zijn karakteristiek. En als je er dan opeens stuit, let je op wat er gebeurt en dan weet je het door de manier waarop ze er vandoor gaan. Je kunt aan die karakteristiek de verschillende dieren herkennen. Hebt u er dan wel eens op gelet? Ik weet niet of mensen hier heeft of niet. De goudspecht. Wel, flikker is de juiste naam ervoor. En een Vlaamse gaai. En een Vlaamse gaai heeft ongeveer dezelfde grootte als een goudspecht. Als je die twee ziet vliegen, lijken het precies dezelfde vogels. Als je de kleur niet kunt zien, let dan op ze, dan weet je welke de goudspecht is. De Vlaamse gaai vliegt min of meer in een rechte lijn. Maar de goudspecht flapt met zijn vleugels. En als hij met zijn vleugels flapt, gaat hij omlaag en dan omhoog. Omlaag en dan omhoog. Kijk, hij brengt zichzelf in een springende beweging en je kunt vertellen dat dit de karakteristiek is van de goudspecht door de manier waarop hij vliegt. En als je let op de kwartel, als hij tevoorschijn komt, de manier waarop hij omhoog komt en als je dan in een moeras bent waar de kwartel kan zijn, let dan op hem en op de snip. De jagers weten dat, de Wilson's snip en de jacksnip maken zich bekend door de manier waarop ze van opvliegen en wegvliegen. Zij identificeren zich door hun karakteristiek van vliegen, welk soort vogel ze zijn. Daarom, als je ze alleen maar hoorde, zou je al kunnen vertellen wat het was, de manier waarop ze opvlogen, wat hij is, door de karakteristiek van zijn vlucht. Zoals een man en een vrouw. Het zijn allebei menselijke wezens, maar een vrouw heeft andere karakteristieken dan een man. Ik las hier enige tijd geleden over Salomo en de koningin. Ik ben er nooit aan toegekomen om u hier mijn kleine boodschap te prediken over de koningin van het zuiden, die gekomen was om Salomo te ontmoeten en om die gave van onderscheiding te zien. Ik las daarover hier niet lang geleden en ze zeiden, een van de raadselen die Salomo werden opgegeven was dat deze koningin een vrouw nam, of vrouwen liever, en ze kleden als mannen. Nu, dat was vreemd in die tijd, maar vandaag is dat beslist modern. En u weet dat het verkeerd is. De Bijbel zei dat een vrouw dat niet behoorde te doen. Het is een gruwel wanneer een vrouw een kledingstuk aantrekt dat aan een man toebehoort. En de onveranderlijke God zei dat. Dus is dat waar. Dus we ontdekken dat Salomo, nadat hij hen slechts een moment had gadegeslagen, hij liet hen lopen of iets doen, ogenblikkelijk zei het zijn vrouwen. Kijk, hij kon aan de hand van de karakteristiek van die vrouw, de manier waarop zij zich gedroeg, vertellen dat zij een vrouw was en geen man. En bijna alles is op die manier, met zijn karakteristieken, precies zoals veel mensen linkshandig of rechtshandig zijn. Dat zijn de karakteristieken van de manier waarop ze handelen. Je kunt zeggen of ze een rechts- of linkshandig persoon zijn, door de manier waarop ze zich gedragen, de manier hoe ze altijd die linkerhand of rechterhand uitsteken. En onthoud, Jezus had ook zoiets, dat twee handen zijn bijna, ze zijn hetzelfde, Ze hebben dezelfde duimafdrukken, vingerafdrukken, vijf vingers, pink, wijsvinger enzovoort. Precies zoals de rechterhand heeft de linkerhand dezelfde vingers, normaal gesproken. Beide handen zijn even groot, precies hetzelfde. En het enige verschil ertussen is dat de ene links is en de andere rechts. Dat is het enige verschil dat je kunt noemen. De een is links, de ander rechts. Dus wat dat betreft, zei Jezus, ik zou hier iets willen inlassen. Jezus zei in Matteüs 24 dat de karakteristieken van de geest zo op elkaar zouden lijken in de laatste dagen, zo dicht bij elkaar zouden zijn, dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden indien het mogelijk was. Ziet u, ze zouden zo... Neem uw hand en houd die omhoog. Kijk, als u er niet op let, de een lijkt op de ander op elke manier, maar één ervan is links en de andere is rechts. Op die manier zijn de geesten in de laatste dag, ze lijken tamelijk op elkaar, maar ze hebben een karakteristiek waardoor ze zich onderscheiden. De een is juist en de ander is fout. En het kan geïdentificeerd worden door zijn karakteristiek. De geest van God kan geïdentificeerd worden door zijn karakteristiek, zie. De geest van God en de geest van de kerk. Er is een kerkgeest en een geest van God die absoluut niet gelijk is aan de kerkgeest. Totaal niet. Er is een denominationele geest. Er is een nationale geest. Er is een geest van de natie. Iedere natie waar ik inkom, als je daar loopt, ondervind je een andere geest. Ik ging naar Finland. Fijne mensen. Maar daar was een Finse geest. Als ik Duitsland binnenkom, is daar een Duitse geest. Hier niet lang geleden liep ik met mijn vrouw, toen we nog in Indiana woonden, een paar jaar geleden, naar de kleine supermarkt. En ik was pas thuisgekomen, we moesten wat eten gaan halen. En op weg daarheen, het was toen zomertijd en u kunt het geloven of niet, maar we ontdekten een dame met een jurk aan. En het was zo vreemd, het schokte mij. Ik zei, kijk daar eens. Dat ziet er vreemd uit, die vrouw draagt een jurk. De overige droegen kleding die een vrouw niet behoort te dragen. En ze zei, ik zei, wel, dat is gewoon de Amerikaanse geest. Zie, de geest van Amerika. Nu, de geest van Amerika, er wordt verondersteld dat ze een christelijke natie is, maar de geest van deze natie is niet christelijk. Ze mag een christelijke natie worden genoemd, maar ze is daar een miljoen mijl bij vandaan, wat kenmerken betreft. Dus wat betreft deze vrouw, ze zei, wel, zijn wij geen Amerikanen? Waarop ik zei, nee, wij leven hier, dit is ons land, wij verblijven hier, we houden ervan, het is de beste natie ter wereld, maar toch zijn we geen Amerikanen. Ik zei, wij zijn geboren van omhoog. De Heilige Geest kwam neer en wij behoren tot een koninkrijk. Dat is niet van deze wereld. Ik zei, dat is de reden dat onze zusters jurken dragen, lang haar dragen, geen make-up dragen. Zie, hun karakteristieken identificeren hen als heilig voor de Heere, van omhoog. Daarom verwachten wij een koninkrijk. Wij verwachten een koning die komt om zijn onderdanen in zijn koninkrijk te ontvangen. En zij worden herkend, geïdentificeerd aan hun karakteristieken, omdat hun schatten niet van deze aarde of van deze natie zijn. Die zijn van boven in de heerlijkheid. Daarom zien zij uit naar een stad wier bouwer en maker God is. Zij worden heel duidelijk geïdentificeerd. Ik wenste dat ik voldoende stem had op een avond tot u te prediken, maar daar zie ik van af. Nu, geïdentificeerd door zijn karakteristieken. We ontdekken hier een goed voorbeeld in de tijd van Israël, toen ze in het beloofde land kwamen. En God had hen geroepen overeenkomstig zijn belofte. Hij had Abraham verteld dat zijn zaad in dit vreemde land zou verblijven gedurende 400 jaren en dan zou hij hen bevrijden met een geweldig sterke hand. En dan zouden ze naar een land gaan waarvan werd beloofd dat het zou vloeien van melk en honing. En toen de tijd van de belofte naderbij kwam, kwam er een farao die de grote bediening van Jozef, die hij onder hen had, niet herkende. En toen verwekte God een profeet genaamd Mozes. En de man was onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Ongetwijfeld was hij een geweldig knappe intellectuele man. Want hij kon de Egyptenaren wijsheid leren. Het leek erop dat hij een erg geschikte man was om hen te bevrijden. Maar ziet u, wat wij bevrijding noemen en wat God bevrijding noemt, is wat anders. Let nu op deze man, met al zijn ethiek. Hij wist dat hij geboren was om de kinderen Israëls te bevrijden, toch met al zijn opleiding. Dat was alles wat hij wist. En wetend dat hij door God geroepen was om het werk te doen. En hij had zijn doctoraal in de letteren en zijn dokterstitel in de filosofie. En een meesterstitel in de rechten enzovoort. En hij ging op weg om Israël te bevrijden en was een totale mislukkeling. Let nu op, het zag er naar uit, met zijn voet reeds op de troon in Egypte, om de farao te worden. Dat hij de kinderen Israëls had kunnen bevrijden, nadat hij farao geworden zou zijn, omdat hij de opvolger was van de troon. Maar ziet u, als het op die manier was gedaan, zou het Gods karakteristiek niet hebben geïdentificeerd, hoe hij zijn volk zou bevrijden. Want hij had gezegd dat hij hen zou bevrijden. Hij zou hen bevrijden met een machtige hand. Niet Mozes met een machtig leger, maar God met een machtige hand. We ontdekken dat deze profeet wegrende en gedurende 40 jaar in de woestijn verbleef. Het had farao 40 jaar gekost om er bij hem een opleiding in te drillen. En God had er 40 jaar voor nodig om het er bij hem uit te drillen. Dus we ontdekken dat hij op een dag achter in de woestijn de Heere God ontmoette in een brandende struik in de vorm van een vuurkolom in het midden van een struik. En aan hem werd gevraagd zijn schoenen uit te trekken, omdat de grond waarop hij stond heilig was. Kijk nu naar deze fijne, gecultiveerde, opgeleide man die hij geweest was. Let op de verandering van zijn karakteristieken nadat hij God had ontmoet. Hij deed het meest. Soms doet God dingen op zo'n eenvoudige manier en op zo'n dwaze manier voor het vleeselijk denken. Kijk naar een man die een totale mislukkeling was geweest. Met al de Egyptische legers en al het andere achter zich om de wil van God te doen. Met al zijn opleiding en op 40-jarige leeftijd in de kracht van zijn leven. Hier is hij, 80 jaar oud, de volgende morgen met zijn vrouw, schrijlings gezeten op een muildier, met een jongetje op haar heup en een stok in zijn hand, op weg naar Egypte om het in te nemen. Over een belachelijk gezicht gesproken, maar dat weerspiegelde de karakteristieken van God, omdat hij een man had die zijn woord wilde geloven. Dat is alles. Waar het om ging was, zou u zich een eenmansinvasie kunnen voorstellen op weg naar Egypte. Terwijl een leger had gefaald, maar wat was het? Zijn karakteristiek, zijn tactiek was veranderd en ging in de naam van de Heere. Ik ben die ik ben. Waar het om draait was, hij nam het in. Hij deed het, omdat hij ging in de kracht des Heere. Onderweg, toen hij Israël naar het beloofde land opvoerde, kwam hij in contact met zijn broeder, zijn denominationele broeder, Moab. Nu, Moab was absoluut niet heidens. Zij waren de kinderen van Lots dochter. Een van hun kinderen had Moab gesticht. Nu, daar ginds, ik wil dat u op deze twee naties let als contrast. Hier was Egypte, broeder Brennan bedoelt Israël, een klein volk weggejaagd en geen natie om naartoe te gaan. Geen bewindslieden of koning. Niets van het alles of enige gezagdragers onder hen. Slechts een groep mensen op weg naar een beloofd land. En hier moesten zij door het land Moab trekken. Dat lag precies op de route van de belofte. En in Moab geloofden ze ook in Jehovah. En ze hadden een profeet. En Israël had een profeet. Beide hadden profeten. En nu let op, ze waren tot een plaats gekomen waar de profeet van de georganiseerde natie kwam om deze andere natie te vervloeken, want zij waren slechts zwervers. Ze hadden geen bepaalde plaats om te wonen. Dus ze kwamen daaraan en let op deze twee profeten. Als het erop aankomt, waren zij beide, fundamenteel gesproken, geheel juist. Want let op, Bileam, de bisschop, zei tegen hen, bouw nu 7 altaren voor mij. 7 is het volkomen getal van God en vertegenwoordigt de 7 gemeentetijdperken, de 7 scheppingsdagen enzovoort. Nu merk op, 7, God is volkomen in 7. 7 altaren en leg op ieder altaar een stier. Nu, dat was precies hetzelfde altaar als wat ze ginds in het kamp van Israël hadden. Daar zijn ze ginds in Israël met hetzelfde altaar als wat ze hier hadden en hetzelfde offer. Een stier en een stier. Een profeet en een profeet. 2 naties als contrast. Een heel perfect voorbeeld van de dag waarin we leven, als we tijd hadden om daarop in te gaan. Merk op dat God dit doet als een gelijkenis, zodat wij het konden ontdekken, een parallelmakend. Nu, Bileam vereiste ook een ram op ieder altaar. Dat sprak van zijn geloof in een komende Messias. Een ram. Een mannelijk schaap. Dat was hetzelfde offer als wat ze ginds in Israël hadden, ginds in het kamp van Israël, hier in Moab. Fundamenteel waren ze beide juist. Maar, merk op, fundamenteel in de leer. Maar, één profeet, ginds in het Israëlitische kamp, had de karakteristieken van God. En het woord van God. Hij bleef bij de belofte van God voor dat tijdperk, omdat hij erop gericht was om naar het beloofde land te gaan. Zie? Nu, voor zover het fundamentele deel betrof, zouden Bileam en Balak precies eender geïdentificeerd kunnen worden als Mozes. Maar ziet u, Mozes, die de correcte profeet van God was, had niet alleen de fundamentele delen, maar hij had ook de identificatie van God. Kijk, hij was in de lijn van zijn plicht precies wat was beloofd voor dat tijdperk. Niet voor het tijdperk van Noach, maar voor dat tijdperk toen. Ik zal u naar een land brengen dat overvloeit van melk en honing. Ze waren onderweg en Israël werd geïdentificeerd met hun profeet, Mozes. Met de boodschap voor dat tijdperk. Gods karakteristieken identificeerde Mozes. Een vuurkolom volgde hem. Bij hem was ook de verzoening werkzaam. Niet erover sprekend, maar het was werkzaam. Niet wat het zal zijn, wat is er nu? Merk op, hij had een koperen slang die was opgericht voor de zieken en kwalen van de mensen. Ziekte en kwalen van, daarom praktiseerde Mozes goddelijke genezing. Hij had de verzoening, de koperen slang, symboliseerde dat God in het kamp was. En de mensen keken naar die koperen slang en werden genezen. Hij had ook een geslagen rots die hem volgde. En dat identificeerde God, om de wateren des levens onder hen te houden. Vreugde en redding. Dat ze niet zouden omkomen, maar eeuwig leven hadden. Het was een type van, die geslagen rots in de woestijn, was een type van Christus die geslagen werd. Vervolgens reisden ze in de lijn van de belofte. Dat was nog een identificatie om Gods karakteristiek aan te tonen. Ongeacht hoe fundamenteel die ander was met het woord, hij had de fundamenten plus de identificatie en de karakteristiek van God onder hen. God identificeerde zich. Twee profeten, allebei profeten. Beide waren fundamenteel. Maar God identificeerde zijn karakteristieken in Mozes. Omdat hij de karakteristieken van God bij zich had. Nu, nog eens. Gods karakteristieken zijn altijd bovennatuurlijk. Omdat hij bovennatuurlijk is. God is bovennatuurlijk. Het is ongewoon, altijd voor de moderne trend van denken van het moment. U weet dat. God heeft altijd een streep door de rekening gehaald van de religieuze groepen in ieder tijdperk dat ooit voorbij is gegaan. En geen enkele keer organiseerde een persoon of een groep mensen zich op basis van een boodschap of zij stierven en werden aan de kant gezet en stonden nooit meer op. Nergens in de geschiedenis, de Lutheranen, de Presbyterianen, de Methodisten, de Baptisten, de Pinkstermensen enzovoort, stonden nooit meer op nadat ze zich er rondom groepeerden. En God handelt met individuen. Merk op, hij is zo ongewoon voor de manier van denken. Kijk, we volgen een trend en we moeten het op die manier geloven. En dan komt God eraan met zijn woord dat hij heeft beloofd en identificeert zichzelf in dat woord. Deze groep kan er niet op ingaan, omdat zij er niet in geloven. Kijk, ze hebben zichzelf ervan afgesneden. Zoals Jozef. Hij was een zoon van David en een goede man. Jozef, de man van Maria. Hij was een goede man. En ongetwijfeld las hij de Bijbel, de rollen, voortdurend, want en hij zag uit naar een komende Messias. En hij behoorde geweten te hebben wat de schrift had gezegd, dat zou plaatsvinden. Jesaja zei, een maagd zal zwanger worden. Wel nu, hij ging met dit jonge meisje, Maria, waarschijnlijk 18 jaar oud. En hij was waarschijnlijk wat ouder. En toen ze verloofd waren om te gaan trouwen, bleek ze zwanger te zijn. Nu, dat was tamelijk moeilijk voor Jozef om zich daar zomaar bij neer te leggen. Ongetwijfeld had Maria hem verteld van het bezoek van Gabriël. Maar we merken op, door de manier waarop zijn karakter hem leidde, dat hij het betwijfelde. Nu bleek dat ze zwanger was geworden voordat ze gehuwd waren. En in de Bijbel stond daar de doodstraf op door steniging. Als een ongehuwde vrouw zwanger was, moest ze worden gestenigd. Er bestond geen prostitutie in Israël. Het was uitgeroeid. We vinden dat in Deuteronomium, daar staat het in. Nu, we ontdekken dat het erop leek dat Maria probeerde Jozef als een schild te gebruiken voor een bepaalde handeling die zij had gedaan. Want als zij reeds zwanger was, voordat ze waren gehuwd, dan moest ze worden gestenigd en nu moest ze iemand hebben die als een schild voor haar kon staan. En het leek er heel erg op dat ze dat probeerde te doen. Maar toen Jozef haar in haar grote mooie ogen keek, zei ze: Jozef, Gabriël zei tegen mij, de Heilige Geest zal u overschaduwen en hetgeen in u ontvangen zal worden, is van de Heilige Geest. Het is God. Dit zal de Zoon van God genoemd worden. En Jozef, hij wilde het wel geloven, maar het was zo ongewoon. Het was nog nooit eerder gebeurd. En zo is het vandaag ook. En als ik slechts een manier had om het de mensen te laten zien dat de ongewoonheid van iets, als het geïdentificeerd wordt door het woord, dan dat zijn karakteristieke bewijzen wat het is. Het is God in actie. Jozef had dit behoren te weten. Hij had moeten weten, een maagd zal zwanger worden. Maar hij was er eerlijk over. Hij wilde haar niet in stilte wegzenden, maar hij dacht eraan om het te doen. En toen verscheen de engel des Heren aan hem in een droom. Hebt u zich ooit afgevraagd waarom hij in een droom verscheen? Er waren geen profeten in die dagen. Hun droom was zo eenvoudig dat het geen uitleg behoefde. Jozef, gij zoon van David, vrees niet uw vrouw Maria tot u te nemen. Want wat in haar verwekt is, is van de Heilige Geest. Zie, dat maakte het toen vast. Kijk, hij kwam tot hem in een droom, de mindere manier. Maar ziet u, er was daar geen profeet om dat woord te betuigen. Dit is de maagd die zal ontvangen. Begrijpt u? Maar dus daarom verscheen hij aan hem in een droom, omdat hij eerlijk was en rechtvaardig en een goede man. En ik geloof dat God op de een of andere manier tot iedere goede man zal komen om zijn daden voor dat tijdperk voor die goede man te identificeren als die man door God geroepen is voor dat tijdperk. Nu, maar het was zo ongewoon. Ze konden het nauwelijks bevatten. Maar het verschijnt altijd overeenkomstig het beloofde woord voor het tijdperk. Al dit ongewone. Nu zouden er mensen kunnen rondgaan die zeggen, wel, dit is ongewoon, dat is God. Dit is ongewoon. Maar ziet u, het moet worden geïdentificeerd door het woord en het woord is God. Zie? En dan de karakteristiek van deze identificatie identificeert wie het is. Want God zei dat dit zou gebeuren. En het gebeurt. Zie? De karakteristiek ervan is Gods woord dat wordt betuigd door de karakteristiek van wat plaatsvindt. Hij zei dat hij in de laatste dagen de Heilige Geest zou uitstorten. Hij deed het. De karakteristiek ervan identificeerde dat het God was. Zijn beloofde woord. Kijk, het identificeert zichzelf altijd. Nu altijd, iedere keer, corrigeert het woord als het woord verkeerd wordt gebruikt. Hebt u dat wel eens opgemerkt? Het was in de dagen van Noach. Toen corrigeerde het dat wetenschappelijke tijdperk dat God water uit de hemelen zou doen neerkomen. Kijk, het was Mozes, zie, die corrigeerde toen ze zich allemaal gevestigd hadden in Egypte enzovoort. Maar Gods woord moest komen om te worden geïdentificeerd. En de waarheid van het woord corrigeert de dwaling. Laat me u iets vragen. Misschien gaan we hier een beetje diep op in. Maar er wordt niet van mij verwacht dat ik leerstelling onderwijs, maar laat me u slechts één ding vragen. Jezus was het woord. Wij weten dat. De Bijbel zei dat dit zo was. Johannes, het eerste hoofdstuk. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Hij is nog steeds het woord. Dus toen hij hun gedachten kon onderscheiden, hadden ze moeten weten dat het woord was, omdat het woord van God had gezegd dat hij dat zou doen. Hij was de profeet. Merk nu op, we ontdekken dat nadat hij geboren was, op ongeveer 12-jarige leeftijd, hij opging naar het feest van de tabernakel. En ze waren erheen gegaan voor het paasfeest en op de terugweg waren ze 3 dagen onderweg en toen misten ze hem. Begrepen, dachten liever, veronderstelden dat hij zich onder hun familie bevond. We zouden daar een les uit kunnen leren. Dat gebeurt vandaag zoveel. Nu, u Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Lutheraan, Katholiek, wat u ook bent. Kijk, u doet dezelfde zaak. U neemt aan omdat Wesley een grote opwekking had, Luther een grote opwekking had, of Pinksteren een grote opwekking had. U neemt aan dat hij onder de mensen is, terwijl hij daar soms niet is. Ze gingen hem zoeken. Waar vonden ze hem? Waar ze hem achterlieten? In Jeruzalem. En wat was hij aan het doen toen ze hem vonden? Een kleine jongen, 12 jaar oud. Waarschijnlijk was hij nooit op school geweest, behalve wat zijn moeder hem had geleerd. En hier was hij in de tempel en debatteerde met deze priesters over het woord van God. En ze stonden versteld over de wijsheid van dit kind. Waarom? Hij was het woord. Let nu op. En nu niet om u katholieke mensen neer te halen, die Maria de moeder van God noemt. Maar laat mij u hier een kleine dwaling aantonen. Als de kerk op Maria is gebouwd, let dan op wat er gebeurde. Nu, ze komt tranen en ze zegt, oh, je vader en ik hebben je met tranen gezocht. Let op die uitspraak. Waarmee ze daar haar eigen getuigenis teniet deed. Ze zei, je vader en ik hebben je met tranen gezocht. Let op dat woord. Hij was het woord. Hij zei, weet gij niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Let erop hoe het woord de dwaling corrigeert. Precies daarvoor deze priesters ruïneerden ze haar eigen getuigenis. Ze had gezegd dat ze zwanger was geworden door de Heilige Geest. En hier zei ze dat Jozef zijn vader was. Ziet u hoe dat woord dit direct oppakt? Hij was het woord. Nu, u weet dat een 12-jaar oude jongen dat niet zou doen. Hij was het woord. Hij was het gesproken woord voor dat tijdperk. Daarom was de geïdentificeerde karakteristiek van God in Christus. Hij corrigeerde de dwalingen. Ze zeiden, wel, wij zijn Mozes' discipelen, zie. Hij zei, als u Mozes' discipelen was, zou u mij hebben gekend. Hij schreef over mij. Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet verwekken zoals ik. U zou mij kennen als u Mozes zou kennen. En kijk, het woord corrigeert altijd de dwaling van de dag. Maar de mensen houden er niet van dat te geloven. Ze blijven er gewoon precies één eraan vasthouden. Maar Jezus corrigeerde zijn eigen moeder. En zijn moeder was fout. Want ze had reeds gezegd dat dit een kind was dat door de Heilige Geest in haar verwekt was. En hier verandert zij haar getuigenis en zegt dat Jozef haar vader was. De vader van Jezus was. Nu, als hij de zoon van Jozef was, als hij bezig was geweest in de zaken van zijn vader, dan zou hij ginds in de timmerwinkel bezig geweest zijn, maar hij was in zijn vaders zaken, ginds in de tempel, bezig deze organisaties te bestraffen. Zie, hij was bezig in zijn vaders zaken. Slechts een jonge knaap van 12 jaar oud. Weet gij niet dat ik bezig moet zijn in de dingen mijns vaders? Hebt u erop gelet toen Jezus door Satan werd verzocht? Zijn karakteristiek daar, toen hij in zijn verzoeking was, identificeerde dat hij God was, omdat hij bij het woord bleef. Zie, er staat geschreven, zei Satan. Jezus zei, er staat ook geschreven, bleef precies bij het woord. God, voortijds, lezen we hier, God voortijds, dat zijn oude tijden, op velerlei wijze, vele manieren, heeft zichzelf geïdentificeerd aan zijn profeten door visioenen. Dat was de karakteristiek van een profeet wanneer hij dingen voorzegde en het gebeurde. Nu, dat was zijn karakteristiek van zijn identificatie dat God met hem was. Dat gaf hem dan het recht het woord voor die dag uit te leggen, omdat het woord van God tot de profeten komt. De karakteristiek van de profeet die hij voorzegde. De Bijbel staat, als er iemand is en wat hij zegt gebeurt, hoor hem dan. Maar als het niet gebeurt, geloof hem dan niet. Vrees hem niet. Maar als mijn woord niet in hem is. Maar als het komt te geschieden, dan is mijn woord in hem. Dat is zijn identificatie. Dat is de karakteristiek van een profeet. Nu, God voortijds. Dat was hoe hij zijn karakteristieken van identificatie van hemzelf aan de mensen liet zien. Doordat hij door een man heen sprak die geroepen was om een profeet te zijn. Nu de Bijbel zegt, God voortijds op velerlei wijze sprak door de vaderen door de profeten. We lezen ook in 2 Petrus dat het gehele woord Gods door hen geschreven werd. Mannen van ouds, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben de Bijbel geschreven. Ze waren profeten, het woord kwam tot hen en ze schreven het op. Schreven het op onder inspiratie. Ze waren geïdentificeerde profeten om mee te beginnen. Vervolgens schreven ze het geïnspireerde woord op en ze hadden de uitleg van de goddelijke openbaring, omdat het God was in de man. Nu, dat is de manier waarop hij zich in zijn identificerende karakteristieken toonde door hun visioenen die werden betuigd. Dat was Gods karakteristiek in hen, hoe hij zich aan de mensen bekend maakte. Nu, dat was de enige manier hoe hij in Christus was. De profeet was slechts een klein deeltje. Christus was de volheid van God. En God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en zijn karakteristieken identificeerden hem. En wat hij was, zodanig dat hij zei, indien ik de werken van mijn vader niet doe, geloof het dan niet. Als ik het karakter van mijn vader niet heb, geloof mij dan niet, geloof dan niet wat ik beweer. Als ik het karakter van mijn vader niet in mij heb, geloof mij dan helemaal niet. Nu, zijn karakteristieken veranderen nooit. God kan zijn karakter niet veranderen, net zo min als een lam zijn karakter kan veranderen, of welk ding dan ook zijn karakteristieken kan veranderen. Want zolang het in zijn originele staat is, is het origineel. En wanneer je iets verandert, dan heb je het van zijn origineel veranderd. Het is hetzelfde als dat je een varken zou kunnen nemen en je kunt een varken wassen en van die verf op zijn teennagels doen, zoals de vrouwen doen. En je versiert hem met lippenstift, doet hem een mooie jurk aan. En zodra je die oude zeug loslaat, gaat ze regelrecht terug naar de modderpoel en wentelt zich opnieuw. Waarom? Ze is een varken. Dat is alles. Maar, weet u, je zou niet kunnen maken, een lam zou dat niet doen. Hij zou zelfs die modder niet ingaan. Hij wil daar niets mee van doen hebben. Dat is de karakteristiek van hem, zie. Je zou hem in dezelfde soort kleding kunnen steken, maar hij wil het beslist niet. Hij zal beslist niet gaan. De buitenkant doet er niet toe. Het is de binnenkant. Nu, daar God de bron is van alle leven, mis niet dit te zien. Ik probeer met alles wat in mij is, u ertoe te krijgen iets te begrijpen, zie. Het is voor uw bestwil, vrienden. Het is in uw belang, zie. Ik ben hier niet naartoe gekomen alleen maar om gezien te worden. Ik ben hier niet gekomen omdat er geen andere plaats was om naartoe te gaan. Ik kwam omdat ik voelde om hierheen te komen. Ik voelde dat de bediening die de Heer mij gegeven heeft, hier onder de mensen getoond moet worden. En ik probeer u zover te krijgen dat u ziet wat God nu in werkelijkheid is. Hij is zijn beloofde woord. Hij is altijd het woord. En hij identificeert zich door de karakteristieken die hij beloofde. In een bepaalde tijd zou een bepaald karakter verschijnen dat in het woord is. Dan identificeert de karakteristiek van deze persoon, die wordt verondersteld te verschijnen, dat dit de persoon is. Om die reden moest Jezus degene zijn die hij was. Ze behoorden het gezien te hebben. Geen wonder dat ze blind waren. Er staat dat hoewel hij zoveel wonderen had verricht, ze toch niet konden geloven, want Jesaja had gezegd, ze hebben ogen en kunnen niet zien en oren en kunnen niet horen. Zie? In ieder tijdperk, niet slechts in zijn tijdperk, maar in ieder tijdperk, hoe God voortijds op vele wijze. En toch konden ze het niet verstaan. Nu, zijn karakteristieken falen nimmer. Ze zijn altijd hetzelfde. Nu, onthoud, zijn karakteristiek, de karakteristiek van God, kan niet falen. Als dat wel zo is, dan heeft God gefaald. En de Bijbel zei in Hebreeën 13, vers 8, dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. Daarom is Hij de onveranderlijke God. Welk karakter Hij in het begin ook had, Hij heeft nog steeds datzelfde karakter. Op welke wijze Hij ook werkte, iedere keer als Hij iets deed, Hij doet het iedere keer op dezelfde manier. Als Hij dat niet doet, is Zijn karakter veranderd, zie. En dan zouden zijn karakteristieken iets vertonen wat niet van God was, zie? En daarom zouden we niet weten of, zoals Paulus zei, als de bazuin een onzeker geluid geeft, Wie zal zich dan gereed kunnen maken voor de strijd, als de bezuin een onzeker geluid geeft? Nu, als van de bezuin wordt verwacht dat hij terugtrekken bezuint, dan moeten we dat doen, terugtrekken. Als de bezuin aanvallen bezuint, dan wordt van ons verwacht dat we aanvallen. Maar wat is de bezuin? Het is het woord van God. Het identificeert God. Of het nu is, sta op, ga zitten, trek je terug, berg je geweer op, of wat het ook is. Het is Gods bezuin die bezuint. En een onzeker geluid, als de bezuin, Bijbel zegt dat een bepaald iets zal gebeuren, en iemand zegt, oh, dat was voor de vorige dag, dan is dat daar een onzeker geluid. Dan weet je niet wat je moet doen. Jezus zei, ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Geen onzeker geluid daar. De vrouw zei, wij weten dat de Messias komt, en wanneer hij komt, zal hij ons deze dingen vertellen zoals hij deed. En hij zei, ik ben het, geen onzeker geluid daar. Ik ben het. Amen. Ze zeiden, onze vaderen aten manna in de woestijn. En hij zei, ze zijn allemaal dood. Hij zei, maar ik ben het brood des levens dat van God uit de hemel komt. Geen onzeker geluid, ik ben de boom des levens uit de Hof van Eden. Nee, geen onzeker geluid daarover. Beslist niet. Niets onzekers daarover. Hij was zeker in alles wat hij deed. De Bijbel geeft geen onzeker geluid. Hij identificeert de karakteristiek van God door zijn wijze van bezuinen. Jezus zei in Johannes 10, vers 37, indien ik de werken mijn vaders niet doe, wat en ik dat karakter van mijn vader niet heb, geloof mij dan niet. Zij zijn het. Zij identificeren zijn karakter in mij, zijn karakteristieken, want de vader is het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En de karakteristiek van God wordt tentoongespreid door zijn belofte voor dat tijdperk. Nu, als hij in Mozes' tijd had geleefd, zou het niet hebben gewerkt. Als Mozes in zijn tijd had geleefd, zou het niet hebben gewerkt. Als hij in Noach's tijd had geleefd, zou het niet hebben gewerkt. Of als Noach in zijn tijd had geleefd. Noach profiteerde dingen voor die dag. En zijn karakteristiek en wat hij deed, identificeerde hem met het woord van God. Mozes deed hetzelfde. En hier kwam Jezus en het woord dat beloofd was voor dat tijdperk werd geïdentificeerd in Jezus Christus door de karakteristiek van het woord, het welk God is. Amen. De uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen op het gewone volk heeft Gods karakteristiek geïdentificeerd bij de mensen. Hij belooft het is het woord. Hij zei dat hij het zou doen. Niemand kan dat terugnemen. Hij zei dat hij het zou doen. Oh, dus al deze dingen die hij heeft beloofd, dat doet hij. Het identificeert zijn karakteristiek. Beslist. Geloof het niet. Geloof mijn beweringen niet als mijn karakteristiek niet die van God is. Nu, merk op. In Johannes 14, vers 12. Die in mij gelooft, zei hij, heeft mijn identificatie. Mijn karakteristiek. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Dat identificeert dat het karakter van Christus in hem is, de karakteristieken van hem tentoonspreidend. Amen. Ik voel me nu behoorlijk godsdienstig, al ben ik schor. Jazeker. Oh my. Kijk, daar is geen fout in, zijn leven. Die in mij gelooft en de werken die ik doe, zal hij ook doen. Kijk, dat identificeert de karakteristiek. Hij zei hetzelfde, als mijn karakter mij niet identificeert, God in hem, geloof hem dan niet. Nu, hij zei ook dat hij daarin geïdentificeerd zou worden. Als dat hem dan niet identificeert, dan is hij niet wat hij zegt. En vandaag, als Christus zichzelf niet identificeert, de karakteristiek van Christus ons identificeert als zijnde van Christus, het woord gelovend, Jezus was het woord, dus moest hij het woord geloven. En hoe kunnen wij dan zeggen dat wij van Christus zijn en enig woord van die Bijbel ontkennen? De Heilige Geest van Christus is God in u. En het zal iedere belofte bekrachtigen met een amen. De Bijbel zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. De Geest van God zei, amen. Iemand zegt niet, nee, dat was voor een ander tijdperk, dat was alleen voor de discipelen. Gaat dan in de gehele wereld en predikt het evangelie aan ieder schepsel. Hij in de gehele wereld die gelooft, hem zullen deze tekenen volgen. Dezelfde zaak, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. De karakteristiek, die wordt geïdentificeerd. Dat maakt Hebreeën 1 vers 1. God voortijds sprak tot de vaderen door de profeten. Christus identificeert, vandaag opgestaan, door dezelfde karakteristiek die hij in vroegere tijden had. Hebt u dat opgemerkt? God verandert zijn manier nooit. in de oude Bijbel, wanneer een dromer een droom droomde en er geen profeet in het land was, om te zien of deze droom juist was of niet, dan hadden ze nog een manier om erachter te komen. Ze namen dat karakter, wie het ook was die de droom droomde, namen hem mee naar de tempel. De borstplaat van Aaron, die de hoge priester was, hing aan de deurpost. En deze dromer vertelde deze droom en het deed er niet goed toe hoe goed het klonk, hoe echt het klonk, als daar geen bovennatuurlijk licht over deze stenen flitste, die de Urim en Tumim genoemd werden. Bijbellezers begrijpen dit. Dan, het kan me niet schelen hoe echt het klonk. Het was niet waar. De ongewoonheid van God. Het karakter van God moest zijn karakteristieken in het bovennatuurlijke weergeven om het aan te tonen dat hij zich identificeerde met de boodschap. Amen. Ik zeg hetzelfde vanavond. De oude Urim en Tumim zijn weg, maar het woord is nog steeds dezelfde. De zaak die de karakteristiek van God identificeert. De belofte van het uur waarin we leven. Daar zijn Gods karakteristieken die worden geïdentificeerd door de belofte van het uur waarin we leven. Dat maakt God dezelfde als die hij was voortijds. Kijk, op vele wijze sprak hij tot de vaderen door de profeten. En de wet en de profeten waren tot op Johannes sindsdien het koninkrijk der hemelen. Merk op, maar in deze laatste dagen, hetzelfde sprekend als destijds, door zijn zoon Jezus Christus, God voortijds op vele wijze sprak tot de vaderen door de profeten. In deze laatste dagen, dezelfde zaak doende, spreekt hij tot de mensen, de vaders, door zijn zoon, Christus Jezus. Hij wekte hem op uit de dood en hij leeft in ons, zichzelf identificerend en vertelt ons dingen van tevoren, omdat hij een onderscheider is van de gedachten en overleggingen van het hart. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. God voortijds en op velerlei wijze sprak tot de vaderen door de profeten, maar in deze laatste dagen door Jezus Christus, zijn zoon. Je kunt niet knoeien met de schrift. Het is nauwkeurig. Zoals ik al eerder heb gezegd, God heeft niemand nodig om dit woord uit te leggen. Hij legt zijn eigen woord uit. Wanneer hij iets zegt, gebeurt het. Dat is de uitleg. Zie, hij heeft niemand nodig om te zeggen, wel, ik geloof dat het dit betekent. God identificeert het door zijn eigen uitlegging. De zijne. Indien de belofte voor die dag is, wij kunnen niet leven in het licht van Luther. We kunnen niet leven in het licht van Wesley. We kunnen niet leven in het licht van één van hen. We moeten leven in het licht dat is beloofd voor deze dag. Wat als Mozes naar Egypte zou zijn gegaan en had gezegd, wel, we zullen een grote ark gaan bouwen. We zullen dit land gaan uitdrijven. De Nijl zal omhoog komen. Als ze in de boekrol hadden gekeken, zouden ze daar geen belofte voor hebben gevonden. Dat is juist. Maar ziet u, hij identificeerde zich als Gods profeet. Want wat hij zei gebeurde, toen wisten zij dat hij het woord des Heren had. Farao had speren, maar Mozes had het woord. Toen ze dus bij de zee kwamen, gingen alle speren ten onder in de zee en Mozes nam Israël mee door de zee over droog land, omdat hij het woord had. En hij was het woord van dat uur. Mozes was het gemanifesteerde woord voor dat uur. Elia was het gemanifesteerde woord voor dat uur. Christus is het gemanifesteerde woord. En de belofte die hij deed, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. De werken die ik doe, zult u ook doen. Hij beloofde deze dingen. Wat is het? Het is de karakteristiek van God die zijn woord tot uiting brengt, zoals hij in alle tijdperken deed. Maar in Malachi 4 zei hij, voordat de grote en vreselijke dag des Heren komt, ziet, zend ik tot u de profeet Elia. En hij zal het geloof van de kinderen weer terugherstellen tot de vaderen, voordat die dag komt. Hij beloofde het. Jezus zei in het 17e hoofdstuk van Lucas, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Als de openbaring zich zal ontvouwen in de dagen, wanneer de wereld gelijk zal zijn aan Sodom, wat zal het zijn, de karakteristiek van die schriftplaats die wordt vervuld? God identificeert zich door middel van zijn karakteristiek. Karakteristieken die hij altijd heeft gehad. Hij kan daar niet bij vandaan gaan. In de laatste dagen identificeerde hij zich door zijn zoon. Merk op hoe God dit altijd doet bij de... Hij verandert zijn manier nooit. Deze drie mannen die tot Abraham spraken, zoals we het er pas over hadden in de dagen van Sodom. Abraham was een man die God geloofde. Hij nam God op zijn belofte. Sarah, zijn vrouw, was 65 jaar oud en Abraham was 75 toen God hem riep. Hij zei dat ze een kind zouden krijgen. Abraham zou een kind krijgen bij Sarah. Het mag een beetje belachelijk klinken, maar ik stel mij voor dat ze al de slofjes en spelden en van alles in gereedheid bracht, omdat ze deze baby zouden krijgen. Na de eerste 28 dagen wel, heeft Abraham misschien tegen Sarah gezegd, hoe voel je je, lieveling? Geen verschil. Glorie aan God, we zullen hem hoe dan ook krijgen. Hoe weet je dat? God zei het. Een jaar ging voorbij. Hoe voel je je, lieverd? Geen verschil. We gaan hem toch krijgen. God zei het. 5 jaren gingen voorbij. Hoe voel je je nu, lieverd? Geen verschil. We gaan hem toch krijgen. God heeft het gezegd. Wat was het? Hij had de belofte van God. Hij geloofde God. En hij handelde zoals God. Hij hield vast aan het beloofde woord. 25 jaren gingen voorbij. De slofjes waren geel geworden. Maar ze had ze nog steeds bewaard. Nu is hij oud, voorovergebogen. En hij is in een verschrikkelijke toestand. En Sarah's schoot is zo goed als dood. En hij is steriel. In wat voor toestand waren ze? Hoe voel je je, Abraham, vader van naties? Konden zijn namaakgelovige vrienden tegen hem gezegd hebben. Wel, glorie aan God, ik voel me fijn. We zullen die baby hoe dan ook krijgen. Want hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Maar was sterk. God prijzende, want hij was volkomen overtuigd dat God in staat was te volvoeren wat hij had gezegd. Amen. Daar is de karakteristiek van een gelovige. Hoe zit het met ons? Met u? Zie, hoe zit het met ons, de kinderen van Abraham? Worden wij geïdentificeerd met Gods woord van belofte? En identificeert onze karakteristiek ons dat wij het echt geloven? Of bent u nog aan het wikken en wegen? Springt u van hier naar daar en dan hier en raadt u ernaar en gaat besluiteloos rond? Dan zijn we geen christenen, maar dan doen we alleen alsof we geloven. Maar wanneer we werkelijk vasthouden aan die belofte, haar daar vastbinden en erbij blijven, Abraham deed dat. Nu ontdekken we dat hij op een dag 3 mannen zag aankomen. De Bijbel zegt hier, het was het op het heetst van de dag. Het moet ongeveer rond het middaguur geweest zijn. Deze mannen kwamen aanlopen en spraken met hem. We begrijpen dat 2 van hen naar Sodom afdaalden. Ik geloof dat we daar gisteravond over gesproken hebben. 1 van hen bleef bij hem. Let op deze man die hij noemde, die bij hem bleef en wat deze man deed. 1 werd door zijn karakteristiek geïdentificeerd dat hij Elohim was. Elohim, het allereerste woord in de Bijbel. In de beginnen schiep God. Nu, uw geleerden weet allemaal dat het woord God daar in het Hebreeuws Elohim is, wat de almachtige, de algenoegzame, de in zichzelf bestaande betekent. Die van niemand hulp nodig heeft, van niemand uitleg nodig heeft, zijn eigen dingen doet. Hij is de algenoegzame God. Alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, hij is God. Daar was hij. Nu, Abraham, deze patriarch, die een houvast had op het woord, keek naar deze man. En toen deze man zijn rug naar de tent gekeerd had, zei hij, waar is uw vrouw Sarah? Ze is in de tent achter u. Hij zei, overeenkomstig de tijd des levens zal ik u bezoeken en u zult deze baby krijgen die ik u heb beloofd. En Sarah lachte erom en degene die met hem sprak, vertelde hem wat Sarah zei in de tent achter hem. Nu, u kunt dat lezen in Genesis. We ontdekken dan dat Abraham, nadat deze man zichzelf had geïdentificeerd, wat was het? In Hebreeën, het 4e hoofdstuk, het 12e vers, staat, het woord van God is scherper en krachtiger dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Hij wist dat dit de man was. Hij wist dat er buiten hem geen profeten in het land waren. En daarom was het woord des Heren tot hem gekomen. En hij was de profeet. En hier kwam het woord tot de profeet. Hetzelfde bij Johannes, de doper. Hij was gedurende 400 jaar geen profeet geweest. Ik herinner me, misschien zit de oude Dr. Davis hier vanavond. De oude zendingsbaptistenprediker die mij doopte in het geloof. Hij argumenteerde vaak met mij. Hij zei, Billy, je bent nog maar een kind. Je moet naar mij luisteren. Ik zei, in orde, broeder Davis, ik luister. Hij zei, kijk, Johannes was niet gedoopt. Hij was dus aan het dopen geweest, maar hij was nog niet gedoopt. Niemand was waardig om hem te dopen. Dat is goede baptistentheologie. En hier kwam Jezus aan en zei toen, Johannes zei, ik heb van nodig door u gedoopt te worden. Waarom komt gij tot mij? En hij zei, laat het zo geworden. Hij zei, en toen liet hij hem geworden. Kijk, toen doopte Jezus Johannes. En toen hij uit het water kwam, toen openden de hemelen zich en hij zag God in de vorm van een duif neerkomen op hem gaan en er werd gezegd, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb te wonen. Maar nee, niet om het met Dr. Davis oneens te zijn, maar hij had het fout. Kijk, Johannes was de profeet. En het woord komt altijd tot de profeet. Dus als het woord was vlees gemaakt, moest het hoe dan ook naar de profeet toekomen. Want hij getuigde van het woord en precies zijn karakteristiek identificeerde hem daarmee. Hier komt het woord. Nu, wat gebeurde? Zodra hij voor Jezus kwam te staan, zei Johannes, ik heb van nodig door u gedoopt te worden. Waarom komt gij tot mij? Jezus zei, laat het al dus geworden. Want zo betaamt het ons, past het ons, om alle gerechtigheid te vervullen. Johannes, zijnde profeet, hij zijnde het woord, hij was het offer, en hij stond op het punt aan zijn aardse bediening te beginnen, en het offer moest worden gewassen voordat het werd aangeboden. En Johannes doopte hem, omdat hij dat wist, laat het zo geworden, want het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Het offer moest worden gewassen voordat het werd aangeboden. En daarom doopte Johannes hem. En het was niet Jezus die Johannes doopte. Johannes doopte Jezus. Laat het zo geworden. Merk op, hier was Abraham. En hij had het woord des Heren. Het woord des Heren kwam tot hem. Hij was de profeet. En nu komt hier het woord. Hij noemde hem Abraham, niet Abram. Een paar dagen daarvoor was zijn naam Abram. Abraham, nu is het Abraham, zijn vrouw was Sarai. Nu is het Sarah, niet S-A-R-A-I, maar S-A-R-A. Niet A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, maar Abraham. Deze man identificeerde zich toen hij zei Abraham. Oh my. Abraham zei Elohim. Daar zijn het woord en de profeet bij elkaar. Beide karakters geïdentificeerd. Elohim. Hij zei, waar is uw vrouw Sarah? Ze zei, ze is in de tent achter u. En toen was het wonder gedaan. Elohim. Abraham noemde hem de algenoegzame, almachtige, krachtige God. Jezus zei dit. Toen hij op aarde was, deed hij hetzelfde als wat Elohim deed. Dat identificeerde zijn karakteristiek als zijnde God. En hij had daarvoor gezegd, in de laatste dagen, vlak voor het komen van de Zoon des Mensen, als hij zal worden geopenbaard, dan zal deze toestand, zoals het was in Sodom, zich herhalen. Elohim onder zijn volk. De almachtige God. Dat zegt de schrift. Elohim onder de mensen. Gedurende 40 jaren heeft hij ons gedoopt met de Heilige Geest. Elohim, God. En de gemeente, kijk, Abraham zag één teken en nog een roep, een teken, een roep, een teken, wachtend op die beloofde zoon. Maar het laatste teken dat hij zag, de laatste verschijning, het laatste bezoek van God, voordat de beloofde zoon op het toneel verscheen, was Elohim in menselijk vlees. Toen kwam de beloofde zoon. En Abraham's zaad wacht op de beloofde zoon. Jezus Christus. En ze hebben tekenen gezien, het uitstorten van de Heilige Geest, spreken in tongen, goddelijke genezing enzovoort. Maar wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard, zal Elohim terugkeren naar het koninklijke zaad van Abraham en dezelfde zaak tonen als die hij in die dag toonde. Amen. Elohim. Zoals het was. Waarom? Het zal de karakteristiek van God zijn. Nu als Christus God was, nog een kleine tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot de volleinding, het einde. De werken die ik doe, zult u ook doen. Jezus zei dat in Lucas, het 17e hoofdstuk, in orde, als wij het geloven en deze laatste dagen zien, deze situatie zal weer herhaald worden. Daarom Hebreeën 1 vers 1, God heeft zich voortijds door de profeten geïdentificeerd. In deze laatste dagen heeft hij de opstanding van zijn zoon uit de doden geïdentificeerd door aan de gemeente dezelfde karakteristiek te geven als die hij had, waardoor Hebreeën 13 vers 8 exact de waarheid wordt. Daar valt geen veer uit te trekken. Dat zijn adelaarsveren. Zij blijven muurvast zitten, omdat het een hemelse vogel is. Ze geven hun arendsvoedsel. Nu, we hebben opgemerkt dat voortijds op velerlei wijze hij tot de vaderen sprak door de profeten in de laatste dagen door zijn zoon Jezus Christus door hem op te wekken uit de dood. En hier is hij onder ons na 2000 jaar. Dezelfde Jezus, niet een van de profeten, Jezus. Halleluja. De opgestane zoon van God. Jezus zei op een dag dit. Een boos en overspelig geslacht zoekt naar een teken. En ze zullen een teken krijgen, een boos en overspelig geslacht. Wanneer was de wereld ooit bozer of meer overspelig en bedorven dan nu? Zoals het was in de dagen van Jona. Zoals Jona 3 dagen en nachten in de buik van de walvis was, zo moet de Zoon des Mensen in het hart van de aarde zijn gedurende 3 dagen en nachten. Dan zou een boos en overspelig geslacht een teken ontvangen. Welk soort teken? Een teken van de opstanding. En wij hebben het vandaag na 2000 jaar. Dat hij nog steeds leeft. Hij is onder ons vanavond, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Zichzelf identificerend door de karakteristieken van God, het woord manifesterend in deze dag. Want hij beloofde het te doen. Amen. Daar is het woord. Het volgende is nu, zult u het teken geloven in de laatste dagen. Zijn identificatie door zijn zoon. Merk op, God sprak voortijds tot Mozes. In Deuteronomium 18 vers 15 staat, de Heer uw God zal een profeet verwekken zoals ik. Let nu op, dat is het woord. Dat is het woord, dat was God. Dat was Mozes niet. Hoe zou Mozes dat kunnen weten? Hij was een man. Maar God door Mozes heen sprekend zei dit. Gelooft u dat? In orde. Nu, let op. Jezus. Kijk hoe zijn karakteristieken identificeerden dat dit beloofde woord waar is. Dat deed hij beslist. Hij werd geïdentificeerd door deze karakteristiek waarvan Mozes had gezegd dat hij dit zou zijn. Velen van hen zelfs vandaag willen een groot leider zien. Oh, dit is dokter zo en zo. Hij komt van de Hartford Universiteit. Of hij komt van iets heel groots zoals dat vandaan. Dat is geen identificatie van God. Nee, niets erover. Het is het woord dat God identificeert, zie. Jezus was geen geleerde. Nog was hij een priester. Nog was hij een rabbi voor de wereld. Hij was een verworpene voor de wereld. Maar God bevestigde zijn woord door hem wat hem Immanuel maakte. Dat was zijn identificatie. Nu, hier beantwoordt Jezus exact aan wat hij zou doen. Wat God voortijds had gezegd door Mozes dat hij zou doen. Let nu op. Toen hij Petrus ontmoette, zoals we dat gisteravond afschilderden, toen hij Petrus ontmoette en Petrus vertelde wat zijn naam was, dit teken identificeerde aan Petrus zijn messiaanse beweringen. Want het woord had gezegd, de Heere uw God zal een profeet verwekken. En Petrus kwam daaraan, die toen Simon heette, kwam daaraan waar hij was. En Jezus keek naar hem en zei, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Dat identificeerde het karakter van Christus, dat hij dat woord was dat Mozes had beloofd. Petrus herkende dat dit teken Jezus identificeerde als de Messias. God was in Christus de zalving voor de laatste dagen. Tot Nathanael, onthoud, hij vertelde Simon zijn naam. Nu kijk, aan Nathanael vertelde hij wat hij had gedaan. U zat onder de boom toen ik u zag. Dat identificeerde hem als de Messias. Zei, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Hij werd geïdentificeerd door de karakteristiek van het beloofde woord dat hij de Messias zou zijn. De Heer uw God zal een profeet verwekken. De kleine vrouw bij de bron. Hij vertelde haar wat zij was. En dat identificeerde hem als deze beloofde Messias. Zie, zijn karakter, zijn karakteristieken waren het woord dat werd geïdentificeerd. Het waren zijn karakteristieken die aantonen dat het woord God was. Dus dat was God die in Christus werd geïdentificeerd. Let er nu op, merk op. Bij Petrus, hij werd geïdentificeerd bij Petrus door zijn naam te noemen. Bij Nathanael werd hij geïdentificeerd door hem te vertellen wat hij had gedaan. Bij de vrouw werd hij geïdentificeerd door te vertellen wat ze was. Wie hij was, wat hij had gedaan en wat zij was. Hij betuigde zijn messiaanse karakteristiek, wat de karakteristiek van de Messias moest zijn. Kijk naar de kleine vrouw die hetzelfde zei. Meester, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. We hebben 100 jaren geen profeet gehad. We hebben meer dan genoeg kerken, meer dan genoeg ruzie en denominationele verschillen, maar we hebben gedurende 100 jaren geen profeet gehad. We weten dat wanneer de Messias komt, dit het is wat hem zal identificeren. Hij zei, ik ben het die tot u spreekt. Niets onzekers daarover, ik ben het. En dat identificeerde hem. De vrouw met de bloedvloeiing identificeerde hem als het woord. Hoe? Door wat hij deed toen haar geloof hem aanraakte. Hij keerde zich om en zei, wie raakte mij aan? Hij wist dat er iets was gebeurd. Dat identificeerde Jezus als de Messias. Zij geloofde het. En ze zei, als ik zijn kleed kan aanraken, zal ik gezond worden. Dus meteen nadat zij aanroerde, keerde hij zich om. En zei, wie raakte mij nu aan? En ze ontkende het allemaal. Maar zijn messiaanse karakteristiek... Amen. Ik hoop dat u de samenkomst dat ziet. Luister terwijl we sluiten. Daar raakte ze hem aan. Er waren er misschien honderden die probeerden hem aan te raken. Petrus bestrafte hem zelfs en zei, wel, ze raken u allemaal aan. Hij zei, ja, maar iemand raakt mij anders aan. Dat is het verschil, die aanraking door geloof. Zie, hij zei, iemand raakte mij aan. Het was een ander soort aanraking, ik werd zwak. Er ging kracht van mij uit, er is deugd uit mij weggegaan. Nu, daar staat hij. Nu, zelfs zijn eigen discipelen zeiden zoiets als dit, het klinkt alsof u een onbetrouwbaar persoon bent. Wel, mensen, iedereen raakt u aan. Let nu op zijn identificatie. Hij keerde zich om, keek over het gehoor. Hij spoorde haar direct op. Ze kon zich niet langer verborgen houden. Hij vertelde haar over haar toestand en zei, haar geloof heeft haar gezond gemaakt. Hierdoor wist zij het, omdat in Hebreeën 4 vers 12 staat, het woord onderscheidt de gedachten en de overleggingen van het hart. Zijn karakteristiek identificeerde hem, zijnde het woord van God vlees gemaakt en onder ons wonend. Amen. Ik geloof dat dezelfde zaak hem vanavond identificeert, de opgestane Jezus Christus, die vanavond onder ons leeft, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, als Hebreeën 13 vers 8 waar is, zal zijn karakter hem vandaag op precies dezelfde manier identificeren als destijds. Kijk naar Cleopas en de anderen na de opstanding. Jezus identificeerde zich door op precies dezelfde manier het brood te breken, als hij had gedaan voordat hij gekruisigd werd. En zij, dat identificeerde zijn karakteristiek, omdat dat de manier was waarop hij het deed. Nu, als hij hier vanavond zou zijn, hoe zou hij zich dan identificeren? Precies zoals hij dat gisteren deed. Want hij is dezelfde vandaag en zal dat voor immer zijn. Het is de betuiging. Hebreeën 4, 14 en 15. Hij is nu, er staat, hij is onze hoge priester die kan worden aangeraakt door het gevoelen van onze zwakheden. Hij is precies nu onze hoge priester. Na zijn opstanding, na zijn dood, na zijn begrafenis, na zijn opstanding, na zijn hemelvaart. Amen. Blijft hij nog steeds dezelfde. Gisteren, vandaag en voor immer. Een hoge priester die kan worden aangeraakt door het gevoelen van onze zwakheden. Amen. Hij is dat precies nu. Voor iedere man en vrouw hier die dat zal geloven. Hij is onze hoge priester. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij leeft voor immer. Gelooft u dat? Zijn karakteristieken identificeren hem voortdurend als dezelfde die hij was toen hij op aarde leefde. Hij leeft nog steeds hier vanavond in de vorm van de Heilige Geest. Hij leeft voor immer. En zijn karakteristieken volgen hem precies zoals ze altijd deden als hij nog steeds leeft. Ik ben dankbaar vanavond dat God voortijds en op velerlei wijze tot de Vaderen sprak door de profeten en in deze laatste dagen door zijn Zoon, Jezus Christus. Maar ik wist niet dat ik zo lang gesproken had. Ik vergat dat het al zo laat was. Het spijt me. Ik zal stoppen. Laten we bidden. Hemelse Vader, grote, genadevolle Vader, God. Heren, misschien praat ik te veel. Ik bid God, als ik dat deed, of u mij voor wilt vergeven. Maar heren, ik kan geen vergeving vragen voor wat ik heb gezegd. Ik heb alleen gezegd wat u hier in uw woord hebt gezegd. Nu slechts een paar woorden van u, heren, zullen misschien maken dat iedereen hier vanavond het zal zien. Kleine zieke mensen zullen genezen worden als zij zien dat u nog steeds onze grote hoge priester bent. Bid, heren, dat u gedurende de volgende paar minuten deze boodschap opnieuw een levende realiteit laat worden. Mogen uw karakteristiek, door wat ik door het woord heb gezegd, u onder ons identificeren vanavond, dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer. Want het is in Jezus' naam dat we het vragen. Amen. Slechts een ogenblik nu. Ik ben een beetje laat, maar wilt u het allemaal nog even volhouden om gedurende 15, 20 minuten een kleine gebedsrijd te hebben? Als u dat wilt, steek uw hand op en zeg, in orde, dank u. Ik beloofde dat ik om 9:30 uit zou laten gaan. Het is nu zo laat, het is 20 minuten voor. Als u dus nog ongeveer 10 minuten wilt geven, dan zal ik opschieten. Laten we zien, welke gebedskaart hebben ze vandaag uitgegeven? Waar zijn we gisteravond begonnen? 1? Ik denk dat dat het één was. Ja, en dan gisteravond wij, de Heilige Geest. Ik luisterde vandaag naar de band om terug te horen wat was gezegd. Sommige waren Franse namen en ik was de Heilige Geest. De enige manier waarop ik het kon doen was wachten en kijken. Kijk, soms als je een visioen ziet, moet het worden omgezet en vertaald. Het wordt uitgelegd. Een visioen, bijvoorbeeld als je een schaap ziet, dat zou wol kunnen betekenen. Kijk, je moet er ook de vertaling van hebben. Zie? En je moet dat visioen omzetten en het vertalen. En ik merkte op gisteravond, omdat ik die Franse namen niet kon uitspreken, dat ik ze moest spellen in Afrika en bij deze hottentotten en heidenen en zo, zou hij hun naam precies spellen, hun vertellen wie ze waren, hun precies spellend in hun taal. Ze konden weten wat het was zodra je het had gespeld. Maar kijk, hij kent alle talen. Hij is de eeuwige God. Laten we vanavond beginnen bij, laten we zeggen, 75 tot en met 100 van O. Is het O? Is dat wat hij zei? Ja, O. Oké. Wie heeft gebedskaart 75? Laat mij dat zien met O. Gebedskaart O, 75. Steek uw hand op, wie het ook is. O's. In orde, kom direct hierheen. 75, 80, 8, 85, 90, 95, 100. Kom deze kant op als u wilt. In orde, zet ze hier in een rij, echt snel, omdat we geen tijd hebben. Vertrouw er gewoon op dat u het zult doen. Kijk op uw gebedskaart, kijk op de gebedskaart van wie naast u zit. En wanneer iemand kreupel is, brengen ze dan direct in de gebedsrij. Dus als ze O hebben, gewoon zoals een O. 75 tot en met 100. Zet ze hier in een rij als u wilt. Waar u ook bent, op de balkons, waar dan ook, kom direct naar beneden en kom zo snel mogelijk in de rij staan als u wilt om tijd te sparen. Nu de rest van u hier, die geen gebedskaart heeft, zou u uw hand willen opsteken om te zeggen, ik heb geen gebedskaart, broeder Brennan, maar ik geloof. Steek uw hand op. Onthoud nu dat ik tot u zal gaan spreken over de hoge priester. Hij is een hoge priester. Die kan worden aangeraakt door het gevoelen van onze zwakheden. Hij is Jehovah Jireh, het door de Heere voorziene offer. Hij is Jehovah Rapha, de Heere die al uw krankheden geneest. Gelooft u dat? Hij is Jehovah Manasse, een rond als een schild, onze vrede. Dat is hij nog steeds. Wel, hoeveel zijn er die geloven dat al deze verlossingsnamen van Jehovah op Jezus van toepassing waren? Zeker, dat moest hij zijn. Wel, ze kunnen niet van elkaar gescheiden worden, daarom moet hij deze alle zijn. En hij is nog steeds Jehovah Jireh, hij is nog steeds Jehovah Rapha, hij is Jehovah Jireh is. Hij is Jehovah Jireh is Gods voorziene offer voor redding. Dan is hij ook Jehovah Rapha, die al onze ziekte geneest. Amen. Genezing kan alleen door God komen. In orde, terwijl de mensen in de rij komen, ik heb geen tijd om te zien wie ze zijn en wat ze zijn, maar nu iedereen die weet, daar die weet dat ik u niet ken, steek uw hand op en zeg, ik heb iets nodig van God, maar u kent mij niet, broeder Brennan, maar ik heb iets nodig van God, ik zal gewoon mijn hand opsteken. Als u nu gedurende een paar minuten rustig blijft, let op, wees voorzichtig, blijf rustig. Nu bedoel ik niet als ik zeg blijf rustig, als de Heer iets doet en u wilt de Heer prijzen, dat is aanbidding. Maar wat ik bedoel is rondlopen, opstaan, weet u, dat is oneerbiedig. Zie? En de Heilige Geest is zeer gevoelig, zie. Zodra iets gebeurt, verlaat het mij. En dan moet ik opnieuw strijd leveren, zie. Maar als u zult luisteren, weet u zijn eerste belofte nog, krijg de mensen ertoe u te geloven en wees dan oprecht. Dan zal niets voor uw gebed stand houden. Herinnert u zich dat? Dat is juist. Ik heb dat tot nog toe niet zien falen en het zal niet falen. Het is God. Nu, we zullen haast maken met de gebedsrij, zodat we er zoveel mogelijk doorheen zullen laten gaan, gezien het aantal mensen. Maar u die een gebedskaart hebt en vanavond niet opgeroepen wordt, houdt uw kaart en we komen eraan toe. En nu u er geen zonder gebedskaarten onthoudt, of u nu gebedskaarten hebt of niet, geloof gewoon dat hij is, zoals hier in Hebreeën hoofdstuk 4. Hij is de hoge priester, die kan worden aangeraakt door het gevoelen van onze zwakheden. Kijk of hij dat blijft. Kijk of Jehovah zichzelf heeft voorgesteld onder zijn volk. Zoals hij dat deed in de dagen van Sodom. In orde, meneer. Laten we nu bidden. Wees nu heel eerbiedig. Bedenk nu dat een woord van God meer is dan wat iemand ook zou kunnen zeggen. Nu, deze man hier, ik ken hem niet. En ik vermoed dat hij... U bent een vreemde voor mij, nietwaar, meneer? U bent een vreemde. We weten één ding. En dat is dat we beide op een dag in de tegenwoordigheid van God moeten staan. Als mensen moeten we elkaar daar ontmoeten. Dit is onze eerste ontmoeting. Nu, als u hier komt, zou u ziek kunnen zijn. Ik weet het niet. Het zou iets anders kunnen zijn, zie. Maar als ik u de handen op zou leggen en zeggen, prijs de Heer, ga en word gezond. Dat is in orde. U zou dat kunnen geloven. Maar als hij u vertelt wat er verkeerd met u is? Nu, kijk, dat is wat anders. Dan weet u dat zijn karakteristiek identificeert. Kijk, dat zou niet mijn karakteristiek zijn. Ik ben een man. Ik zou niets over hem weten. Ik vertelde hem zojuist. Ik ken u niet. Hij kent mij niet. Maar wat zou dat veroorzaken? Dat zou de karakteristiek van Jezus Christus identificeren. Dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Weet dus dat ik het niet kan zijn. Ik zou het niet kunnen zijn, want ik ken de man niet. Ik zal mijn hand opsteken. Hier is het woord, zie. Ik ken hem niet. Hij kent mij niet. Maar de karakteristiek van Jezus Christus, als Jezus hier zou staan en hij is ziek, en hij zou zeggen, Heer Jezus, genees mij. Wat zou Jezus dan tegen hem zeggen? Ik heb het reeds gedaan. Klopt dat? Hij werd verwond voor onze overtredingen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Elk soort verlossing die we ooit zouden kunnen krijgen, werd zeker gesteld op Golgotha. Vanaf die tijd is het geloof om te geloven in een volleindigd werk. Klopt dat? In orde. Nu, als Jezus levend is, en ik heb over zijn woord gesproken. Dat is het, terug naar die eenvoud. En dat geloof, zijn woord gelovend. Toen hij mij die avond ontmoette, zei hij, het zal gebeuren dat u zelfs de geheimen van hun hart zult kennen. Zouden ze dat eerste teken van de hand niet geloven, dan zullen ze dit wel moeten geloven, zie. Als ze dat niet doen, dan zal bloed de aarde vervloeken. Precies zoals in Mozes' tijd, zie. Zij, als ze deze twee tekenen niet geloven, giet dan bloed op de aarde, zie. Giet water op aarde en het zal bloed worden. Nu, slechts om het te ontdekken, als ik alleen maar kan zien wat uw probleem is, zou dat u tevreden stellen en maken dat u gelooft, nietwaar? U weet dat het de karakteristiek van de persoon zou moeten zijn over wie ik spreek, Jezus Christus. De man naar wie ik zojuist keek, beweegt naar de achtergrond. Hij is overschaduwd. Er bestaat geen enkel medicijn dat de man ooit zou kunnen helpen. Hij is in een stervende toestand, dat klopt. Hij heeft een operatie gehad. En de operatie was een prostaatoperatie. En het is kanker. En de kanker is helemaal door u heen gegaan. Als dat waar is, steek dan uw hand omhoog. Alleen God kan hem genezen. Maar kijk, ik wil iets tegen u zeggen, meneer. Die duivel kan dat verborgen hebben gehouden voor het mes van de dokter. Maar hij kan zich niet verbergen voor God. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Dan bid ik dat in de naam van Jezus Christus mogen die zaak hem verlaten. Mogen de man leven. Het is niets, ik werd alleen zwak. In orde. U en ik zijn vreemden voor elkaar. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar. Nu, als een man ken ik u niet. Nu, als vrouw, u als vrouw kent mij waarschijnlijk niet. Niet meer dan dat u mijn naam hebt zien staan op een foto of iets dergelijks. Maar wij kennen elkaar niet. Dat zijn onze karakters. Wij kennen het karakter van elkaar niet, maar de karakteristiek van Christus. Hij is het woord. En het woord is beloofd voor deze dag. U hoorde mij daarover spreken. Dan moeten zijn karakteristieken hem hier identificeren. Niet dat ik hem identificeer, ik ken u niet. U begrijpt het, onze samenkomst begrijpt dat, zie. Ik ben een man, ik ben slechts uw broeder. Zoals de vrouw bij de bron. Vertelt iets wat er verkeerd is, iets wat er met u aan de hand is, of wat u wilt, of waarvoor u hier bent. Laat God daar de rechter over zijn. U lijdt aan bloedarmoede. Dat is juist, is het niet? Ik stuit voortdurend op iets. Iemand denkt dat ik het raad. Ik raad dat niet. Nee. Regelmatig voel ik dat. Iemand, u kunt uw gedachten nu niet verbergen. Er zijn er nu ongeveer, naar ik weet, twee zeker zeer zware sceptici die hier zitten. Zie, bedenk nu dat ik ook uw naam kan noemen. God kan dat, zie. Dus stop ermee zo te denken en laat mij u iets tonen. Kijk hierheen, dame, kijk naar mij. Ik weet niet wat hij u vertelde, maar ik weet wat hij is. En dat is zijn karakteristiek die geïdentificeerd wordt. Ja, het is bloedarmoede, het bloed, water. Nu, hier is iets. Zie, als zij denken dat dit raden is. U hebt een kind waarvoor u bidt. Dat is hier. Dat klopt. Het heeft iets in zijn keel. Tonsillen, keelamandelen. Het wacht op een operatie, klopt dat? Neem die zakdoek en leg die erop en geloof, twijfel niet, er zal geen operatie nodig zijn. Geloof nu met uw hele hart. Hoe maakt u het? De zaak is, met deze vrouw hier, dat u bevreesd bent voor iets. U bent bang dat een moedervlek kanker is geworden. Ga nu met geloof, en het zal niet op die manier zijn. Ga en geloof met uw hele hart. Karakteristieken, niet van mij, van hem. Gelooft u nu? Dat zou iedereen moeten laten geloven. Nu, ik ken u niet. Ik ben een vreemde voor u. God kent u. Gelooft u dat? U weet dat ik u niet ken en u weet dat u mij niet kent. Gelooft u dus dat deze geest die spreekt mijn geest niet kan zijn? Want ik als een man ken u niet. Maar de karakteristiek van het beloofde woord is het woord dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard en dat de gedachten en overleggingen van het hart onderscheidt. U bent erg ziek. U had een vrouwenkwaal, wat de baarmoeder was, en de baarmoeder had kanker. En u bent voor een bepaalde behandeling gegaan. Het was een radiumbehandeling, en het enige resultaat is dat het zich door uw hele lichaam heeft verspreid. En u zult sterven als God u niet geneest. Dat is waar. Gelooft u dat hij u zal genezen? Mogen de God des hemels die duivel bestraffen die zich voor de dokter verbergt. Oh, hij kan zich verborgen hebben voor het radium, maar niet voor de Heilige Geest. Ga geloof hem nu, zuster. Twijfel in het geheel niet, maar geloof. Gelooft u dat God die astmatische toestand kan genezen en u gezond kan maken? Gelooft u het? Ga dan op weg. U verheugend en zegt, dank u Heer, ik geloof dat mijn astma voorbij is. Hoe maakt u het? U bent nerveus. U bent reeds lang nerveus. Dat heeft veroorzaakt dat er een maagsfeer in uw maag is ontstaan die u een maagkwaal bezorgt. En u wilt u uw avondmaaltijd eten? Zult u doen wat ik u vertel om te doen? Ga eet in de naam van de Heer Jezus. Gelooft u met heel uw hart? U bent een zeer fijne jonge dame, zo ziet u het eruit. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat zijn karakteristiek ook hier kan zijn? Het woord zelf en de belofte van deze dag, werken die ik doe, zult u ook doen? Ik kan niet genezen, hij heeft dit reeds gedaan, maar zijn karakteristiek toont hem en kan vertellen wat er verkeerd met u is. U hebt een dameskwaal, vrouwenkwaal. Gelooft u dat God u geneest nu? Ga dan op weg en het zal u geen last meer veroorzaken. Geloof het met uw hele hart? Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Als God mij zal vertellen wat uw moeite is, zult u dan geloven dat dit de karakteristiek is van Jezus Christus? Het is in uw rug, het is er niet meer. Ga geloof met uw hele hart. Geloof. Kom dame, u hebt ook maagproblemen. Geloof met uw hele hart. En ga en eet uw avondmaaltijd. Vergeef het. Jezus Christus maakt u gezond. Kom. Uw probleem is uw bloed. U bent suikerpatiënt. Gelooft u dat God u gezond zal maken en u daarvan zal genezen? Ga op weg en zeg, dank u, Heer Jezus. Hij maakt u gezond. Ga, geloof met uw hele hart. Kom, uw rug. Gelooft u dat God de rug zal genezen en u gezond zal maken? Ga op weg en verheug u en zeg, dank u, Heer Jezus. U had ook iets verkeerd met uw rug. Blijf doorlopen en zeg, dank u, Heer, ik ben genezen. Geloof het met uw hele hart. U had ook rugproblemen. Hoe denkt u erover? Geloof nu met uw hele hart en ga op weg en wordt gezond gemaakt. Geloof dat Jezus Christus u gezond maakt. Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. In orde. Want als ik niets tegen u zei, gewoon voorbij zou lopen en handen op haar leggen, gelooft u dan dat het zo gezond zal worden? Ze zien wat er verkeerd is. Gelooft u dat ze in orde zou komen? Kom hier, ik weersta deze duivel in de naam van Jezus Christus. Mogen de kracht hier Gods het kind genezen. Amen. Twijfel niet, twijfel in het geheel niet. Ze zal gezond worden. Geloof met heel uw hart, als God u niet geneest, zult u op een dag op een kruk lopen met artritis. Maar gelooft u dat God artritis geneest? Zeg haar dan en zeg, dank u Heer, ik geloof u, u maakt mij gezond, in orde. Kom nu. Het is echt uw leeftijd. U bent erg nerveus. 'S Avonds laat wordt u erg nerveus. Tijdens uw werk en van alles bent u erg nerveus. Gelooft u nu? Dan zal het u dan geen last meer bezorgen. Ga op weg en zeg, dank u Heer Jezus. Kom meneer. Gelooft u dat God hartproblemen geneest? Uw hart gezond zal maken, blijf doorgaan, zeg dank u Heer, ik geloof het met hele hart. God geneest tuberculose en maakt u ook gezond. Gelooft u dat meneer, met uw hele hart? In orde, ga op weg en verheug u, zeg dank u Heer Jezus. Wat met u daar eens, gelooft u? Hoe zit het met het gehoor? Laat nu enige van u in het gehoor geloven. Deze man die hier zit met bronchitis. Gelooft u dat God de bronchiale aandoening zal genezen? In orde, dan kunt u hebben waarom u hebt gevraagd. Amen. Hoge bloeddruk die daar vlak achter hem zit. Gelooft u dat God uw hoge bloeddruk zal genezen? Het heeft u verlaten, meneer. Ik ken hem niet. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Zeg, meneer. Gelooft u dat die krampen in uw spieren, zenuwtrekkingen van in uw spieren, gelooft u dat God het in orde zal maken? Doet u dat? Steek uw hand op als u het gelooft. In orde. Uw vrouw zit daar. Ze heeft last van voorhoofdontsteking. Gelooft u dat het u ook verlaat, zuster? De dame die vlak achter ons zit, ze heeft een zenuwontsteking. Gelooft u dat God uw zenuwontsteking zal genezen, dame? Hier is een dame met een jasje aan, rode jas aan. Hier, ze zit daar. Ze heeft ook last van voorhoofdontsteking. Gelooft u dat God uw voorhoofdontsteking zal genezen? Steek uw hand op als u het gelooft. Iedereen hier binnen die gelooft dat de karakteristieken van Jezus Christus vanavond onder ons zijn, steek uw hand op en zeg ik geloof het. Alle hier binnen die hem willen aannemen als hun genezer, ga staan en zeg ik geloof het. Ga staan. Sta op uw voeten, uit uw stoelen. Wat het ook is, Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en voor immer. Ik geef hem aan u. In de naam van de Heere God.